Stel dat je kunt voorspellen waar in je wijk de volgende woninginbraak is. Of waar je 's avonds laat het volgende dronken opstootje kunt verwachten. Dat kan met CAS, het criminaliteitsanticipatiesysteem van de politie. Dat klinkt misschien handig, maar om tot die voorspellingen te komen, verzamelt de politie allerlei gegevens waarvan zij denken dat ze iets zeggen over de kans dat er ergens een misdaad plaats gaat vinden. Je seksen, de grootte van je huishouden, je afkomst, je leeftijd en ga zo maar door. Ik krijg het daar zelf eerlijk gezegd een beetje benauwd van. Wordt het er zo wel echt veiliger door op straat? En voor wie dan? Je luistert naar de Big Brother Awards podcast van Bits of Freedom. Mijn naam is Inge Wanet en samen met mijn collega's zetten we elk jaar de mensen en organisaties die jouw privacy het meest hebben geschonden in het zonnetje. Dit jaar doen we dat in de vorm van een podcast. De eerste 5 afleveringen gaan over de expertprijs, uitgedeeld door onze vakjury. Daarna volgt een aflevering over de publieksprijs, waar jij misschien zelf al op gestemd hebt. De 7e aflevering gaat over de Felipe Rodriguez Award. Deze geven we aan een persoon die een buitengewone bijdrage heeft geleverd aan het beschermen van onze rechten. We sluiten deze 8-delige podcastreeks af met een terugblik op de Big Brother Awards. Je luistert nu naar een aflevering over onze expertprijs. Dat is dit jaar een oeuvreprijs, een Lifetime Achievement Award. De prijs gaat dit jaar naar het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zij hebben het wat onze experts betreft zo bond gemaakt dat we een Big Brother Award hebben uitgereikt voor een hele rits aan privacymissers. Zo hebben ze van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, de NCTV, stiekem een nieuwe geheime dienst gemaakt. En hebben ze een obsessie met gezichtsherkenning. En waar is de minister van Rechtsbescherming eigenlijk? Genoeg schokkende zaken om de komende weken over in gesprek te gaan. In deze eerste aflevering zoomen we in op één van de missers die het ministerie heeft gemaakt. Predictive policing, oftewel politiewerk aan de hand van voorspellingen. Ik ga zo meteen in gesprek over predictive policing met Naomi Appelman. En dat doe ik niet alleen, want ik heb mijn collega Lotte Houwing meegenomen. Hoi Lotte.
Dag Inge.
We zijn natuurlijk al een paar jaar collega's, maar kan je me uitleggen wat je precies doet bij Bits of Freedom?
Ik werk nu onderhand al inderdaad 2,5 jaar bij Bits of Freedom en ik werk daar als beleidsadviseur. Dat betekent dat ik me vooral richt op wetgeving. En de onderwerpen waar ik op werk hebben allemaal te maken met overheidssurveillance. Vandaag ook.
De Big Brother Awards expertprijs gaat dit jaar naar het ministerie van Justitie en Veiligheid om maar liefst 5 verschillende redenen. Vandaag reden 1, predictive policing. Lotte, waarom is dat volgens jou terecht?
Er is sprake van een enorme disbalans tussen de politie en de burger. Waar de politie steeds meer gegevens over de burger verzamelt, is zij zelf helemaal niet transparant over wat ze doet. Dat zien we bijvoorbeeld over dat ze niet met een helder verhaal komt over de gelekte cijfers van haar gebruik van de omstreden dienst Clearview AI. Een andere disbalans zit hem in macht. Waar de politie kan opschalen, zij kan ingrijpende bevoegdheden inzetten, ze heeft een geweldsmonopolie, kan een burger dat eigenlijk helemaal niet. En dan komt er nog technologie in de mix. Ik vind het persoonlijk super eng om een dienst met zoveel bevoegdheden, die zich zo vaak niet aan de wet houdt, zulke ingrijpende technologie te geven. En dat met zo weinig toezicht en met zo weinig controle. De politie moet echt worden beteugeld en de burger moet meer beschermingsmiddelen krijgen.
Naomi Appelman is PhD-kandidaat bij het IVIR, het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam. Ze heeft een achtergrond in rechten en filosofie. Haar onderzoek richt zich op online uitsluiting en hoe de macht van de grote technologiebedrijven kan worden bestreden. Daarnaast werkt ze bij het Racism and Technology Center, dat zich inzet om inzicht te krijgen in hoe racisme zich manifesteert in technologie. Fijn dat je er bent. Welke projecten zijn er in Nederland eigenlijk allemaal rondom predictive policing?
Ja, ik denk dat het echt een fantastisch onderwerp is om meer aandacht aan te besteden. En er zijn een een scala aan projecten. En ik denk dat het belangrijkste eerste punt om te maken is dat we eigenlijk gewoon geen overzicht over hebben. Van er is niet een soort van centrale pagina van de overheid of de politie waarin staat, dit zijn alle predictive policing projecten die we hebben. We hebben wel, we weten van een aantal, maar we weten dus niet of er meer is. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld CAS, dus dat criminaliteitsanticipatiesysteem waar jullie het volgens mij al eerder over hebben gehad. In Roermond dat project, de top 400. En recent ook, een beetje een twijfelgeval, maar de Nederlandse marechaussee die bepaalde systemen gebruikt waar ook etniciteit een specifieke factor in is om mensen uit de rij te plukken om te controleren op vliegvelden.
Ja, en waarom is dat een twijfelgeval?
Omdat het is niet echt predictive in dat opzicht, maar wel etnisch profileren. En wat een heel erg belangrijk onderwerp is waar we het over moeten hebben als je het hebt over predictive policing.
Ja, want wat de politie zelf vaak aanhaalt, beter kunnen voorspellen van waar criminaliteit zou plaatsvinden. Ja, wat is daar eigenlijk mis mee?
Ja, ik snap wel heel goed dat je dat zegt. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat dat bij de meeste mensen de eerste impuls is. Van, klinkt als een goed idee. Waarom laten we het niet door objectievere of neutralere systemen oplossen? Zodat we efficiënt met onze politie om kunnen gaan. Maar ik denk dat het daarvoor belangrijk is om een stapje terug te nemen en echt te kijken van, wat doen dit soort systemen nou eigenlijk? En hoe verhoudt zich dat tot wat wij vinden dat de taak van de politie zou moeten zijn? En om wel met dat laatste te beginnen, dus wat is de taak van de politie? Dat is het beschermen van de rechtsstaat. Dus je moet het altijd in die context blijven zien. En wat voor waarde dan ook, dus efficiëntie, kan niet tegen die rechtsstaat zelf ingaan. Dus dat moet je altijd, denk ik, als buitenste grens blijven zien. En dan wat dit soort systemen eigenlijk doen, is op basis van bestaande data, dus data uit het verleden, voorspellingen voor de toekomst doen. En die dan inzetten om een specifiek type misdaad tegen te gaan. En hier kleven volgens mij een heel erg groot aantal problemen aan vast. Een eerste daarvan is, wat voor data baseert dat eigenlijk op? En daar kan je al, denk ik, een hele podcast mee vullen met die vraag. En wat voor problemen daaraan vastkleven. Maar dan moet je denken aan, klopt die data ten eerste? Dus is het allemaal, kloppen de dingen die je erin stopt? Want als je met foute data zo'n systeem gaat voeren, komen daar natuurlijk ook foute resultaten uit. Dat is logisch. Maar daarnaast ook al, klopt tussen aanleidingstekens de data wel, kan je nog meer vragen stellen, namelijk hoe is die verzameld en wat voor beeld van de werkelijkheid geeft die data? Want we hebben het hier namelijk over historische politiedata. En die kijkt sowieso alleen maar naar criminaliteit die gerapporteerd is, een bepaald soort criminaliteit. En daarmee, als je je systemen op basis van die historische data baseert, kan je bestaande vormen van ongelijkheid daarmee reproduceren. Mm-hmm. Dus je zorgt er eigenlijk voor dat de vraag, waarom zijn er op sommige plekken is er meer misdaad, die kan daarmee niet gesteld worden. Misschien zijn er wel andere redenen dan iedereen in deze wijk is crimineel. En zal dat in de toekomst ook zijn. Dus dat punt van welke data gebruik je is een ontzettende belangrijke. En in hoeverre je daarmee historische patronen gewoon gaat reproduceren.
Ja, kan je een voorbeeld geven van waar het al een keer is misgegaan met predictive policing in Nederland?
Ik denk in zekere zin je kan zeggen dat bij eigenlijk alle voorbeelden die we hier eerder genoemd hebben, het misgegaan is. Omdat er namelijk allerlei factoren meegewogen worden om te bepalen, de kans op criminaliteit of hoe crimineel een plek is, dat er dingen meewegen die je eigenlijk niet zou willen dat die een rol spelen, zoals etniciteit of sociaal-economische status of een wijk.
Dus je noemde het net zelf al even, etnisch profileren is een van de dingen die bij predictive policing vaak misgaan. Is etnisch profileren ingeprogrammeerd bij predictive policing? Hoe moet ik dat zien?
Ik denk dat je op verschillende manieren naar kan kijken. Er zijn systemen waar, dit is er ingeprogrammeerd. Zoals bijvoorbeeld dat systeem van de marechaussee waar ik het eerder over had. Daar is etniciteit gewoon een van de risicofactoren. Die dus meeweegt in hoe groot de kans is dat je crimineel bent. Maar ja, dan kan je zeggen, nou heel simpel, bouw een systeem waarbij je dat niet doet, probleem opgelost. Maar zo simpel is het natuurlijk ook niet, omdat er heel erg veel datapunten of soorten informatie zijn die als proxy werken voor etniciteit. Want je ziet namelijk een hele grote correlatie tussen vormen van sociale ongelijkheid of wonen in bepaalde wijken en etniciteit. En zo zijn er nog veel meer zaken die, zonder dat je dan ooit iemands etniciteit noemt, dat je die wel uit data kan halen. Omdat er dus gewoon zoveel andere dingen daar naartoe wijzen. En dan is de vraag, ja, zit dat dan ingebakken in het systeem of kan je dat eruit halen? En eigenlijk kan dat niet, want dat soort data is een reflectie van de sociale, een bepaalde reflectie van de werkelijkheid waar we in leven. En het probleem is niet dat die systemen, dat daar bepaalde fouten in zitten. Het probleem is dat je in een maatschappij leeft waar er bepaalde vormen van ongelijkheid en racisme en discriminatie onderdeel van is. En dat zijn de dingen die je moet oplossen als sociaal probleem. En dat kan je niet in zo'n systeem oplossen.
Maar is dat oplossen van dat sociale probleem, is dat wel een taak van de politie? Want de politie moet gewoon boeven vangen. En dat kunnen ze op deze manier.
Dat is zeker geen taak van de politie. Dat is een taak van de politiek en de maatschappij als geheel. En denk ik, een van de belangrijke taken waar je als maatschappij voor staat. En dit is ook wat ik eerder bedoelde met dat ik het enge van dit soort systemen vind, dat ze onzichtbaar maken dit soort meer fundamentele vragen. En ook de beleidskeuzes die daarachter zitten.
Dus eigenlijk is het hier weer, wat je eerder al zei, een stapje terug. Wat willen we eigenlijk dat de politie doet? Wat is hun taak? Wat willen we als maatschappij? En niet meteen het vastleggen in zo'n systeem wat dan als waarheid wordt gezien.
Ja, precies. Ik denk dat het heel belangrijk is om die fundamentele vragen te stellen. En dan als je een soort maatschappelijke opdracht en beleid hebt, dan vervolgens pas in de tweede stap te kijken naar wat voor systemen zouden daar dan eigenlijk bij passen. Als we een beeld hebben wat wij vinden dat efficiënt politiewerk is, dan kunnen we proberen een systeem te vinden wat daarbij past. Met als kanttekening dat je eigenlijk altijd dat gesprek moet blijven voeren, omdat het dus heel moeilijk is, onmogelijk is om een systeem te maken wat in dat opzicht neutraal is.
En iets profileren binnen het reguliere politiewerk is natuurlijk al een probleem, is gebleken in de afgelopen jaren. Welke extra problemen brengt het etnisch profileren bij predictive policing eigenlijk met zich mee? Dus ten opzichte van het profileren in het reguliere politiewerk?
Ja, de basale onschuldpresumptie komt in het geding met dit soort systemen. Omdat je dus eigenlijk op basis van aan de ene kant kenmerken waar je zelf niks aan kan doen, gestigmatiseerd wordt, maar ook dat je op basis van andere mensen hun handelen in het verleden word jij gestigmatiseerd. Dus mensen die op jou lijken of die dingen deden op dezelfde plekken als jij, die zijn crimineel, dus jij zult dat waarschijnlijk ook wel zijn. En dat is natuurlijk een heel erg problematische manier, vanuit moreel, maar ook vanuit juridisch staatsrechtelijk perspectief om naar mensen te kijken. Want wat is de onschuldpresumptie dan nog? Wat is hoe kijk je dan eigenlijk naar autonomie als je zo erg op die manier andermans handelen op iemand plakt? En het stigmatiseert enorm.
En wat zijn dan de verschillen tussen de vooroordelen in zo'n systeem gieten en bijvoorbeeld een agent met vooroordelen?
En dat is natuurlijk allebei problematisch. En dat zijn er allebei dingen waar je tegen moet blijven vechten. Maar ik denk dat als je het verschil tussen het individu met bepaalde vooroordelen en een breder systeem dat zo werkt, ik denk dat dat echt een verschil is in schaal in de eerste plaats. Dus als zo'n systeem bepaalde vooroordelen in zich bakt, heeft dat natuurlijk veel meer effecten. Dat is en ook veel onzichtbaarder, omdat je dat eigenlijk niet, het systeem is niet op één plek en bestaat niet uit één ding. Het is veel groter. De effecten zijn daardoor ook groter, maar misschien ook minder goed te identificeren. En het verschil is denk ik ook intentie. Want wat veel mensen vaak zeggen is van kan een systeem racistisch zijn? Want we bedoelen het niet zo. Of niemand bedoelde dat dit zou gebeuren. Waardoor dat gesprek ook moeilijker te voeren wordt. Omdat mensen discriminatie of racisme vaak alleen zien als iets wat een individu met slechte intenties kan doen. En daardoor wordt het een beetje onder het tapijt geschoven als je een systeem hebt dat wel systematisch bepaalde vormen van ongelijkheid creëert. Wordt het moeilijker om daarover te hebben. Terwijl, dat zou je ook gewoon racisme kunnen noemen. Ook al is er niemand die die specifieke intenties had. De effecten zijn wel zo. En dus vaak groter en onzichtbaarder dan als je één rotte appel ertussen zou hebben zitten.
Hoi, mijn naam is Nico, collega van Inge bij Bits of Freedom. Samen met vele vrijwilligers, partners en onze collega's komen we op voor digitale burgerrechten. Wij verdedigen jouw privacy en communicatievrijheid op internet. Dit kunnen we alleen doen door de support van onze trouwe donateurs. Ben je al donateur van Bits of Freedom? Dan zorg jij ervoor dat we ons werk onafhankelijk kunnen doen. Heel erg bedankt voor je support. Nog geen donateur en wil je dit wel worden? Ga dan naar bitsoffreedom.nl/doneer.
Ja, je gaf al een aantal keer aan dat het gebruik van dit soort systemen eigenlijk sociale ongelijkheid reproduceert. Omdat het al in de data zit die je in zo'n systeem stopt. Is het mogelijk om data zonder vooroordelen te gebruiken?
Ja, het is goed dat je daar nog even op terugkomt. Ik denk dat het belangrijk is om dat echt helder te hebben. Want het doel van zo'n systeem is natuurlijk voorspellingen doen over de toekomst. Dus dan moet je wel data hebben die iets zegt over de werkelijkheid of de wereld waar we in leven. En kijk, natuurlijk in theorie zou het mogelijk zijn om neutrale data te creëren, maar die heeft dan niet echt een relatie tot de wereld waar we in leven. Want de wereld waar we in leven, daar is ongelijkheid. En daar heb je bepaalde wijken waar meer mensen met een niet-westerse achtergrond zitten. Waar mensen minder verdienen, et cetera. Dus die ongelijkheid zit in de werkelijkheid waar we in leven. En als je dat eruit zou willen proberen te halen, dan zeg je dus eigenlijk niks meer over onze maatschappij. En kan je dus ook geen voorspellingen meer doen over hoe die er later uit zal zien.
En naast het reproduceren van die ingebakken patronen, zie je nog meer risico's van het gebruik van dit soort systemen?
Ja, een belangrijk ding is dat je dus die self-fulfilling prophecy, van je maakt dus eigenlijk, je vindt op de plekken waar je zoekt. Dus je maakt het type misdaad waar je naar op zoek bent. En dat stuurt het politiesysteem in een bepaalde richting. En ook de media werkt er dan aan mee. In de zin van dat wordt dan ook vaker onder het spotlicht gebracht. Dus daar horen dan ook meer. En dan worden mensen vaker daar dan ook specifiek bang voor. Dus het creëert die feedback loop waar we het al eerder over hadden. En ik denk een ander belangrijk ding waar we het nog niet echt over hebben gehad is wie deze systemen maakt en de rol van private partijen daarin. Want we hebben het vooral gehad over de rol van politiedata en wat voor soorten data en wat voor problemen daarmee kunnen zijn. Maar wat je ook steeds meer ziet is dat de politie van bedrijven of andere private partijen data gaat gebruiken en die inzet voor dit soort systemen. En dan komen er gewoon nog heel veel andere vragen opeens weer op het toneel. Want die data van die private bedrijven is voor hele andere doeleinden verzameld. Mensen, goed voorbeeld daarvan is Clearview. Dat heel erg veel openbare foto's van mensen van het internet heeft gescraped. Eigenlijk van de meeste mensen die zullen luisteren waarschijnlijk ook gewoon de foto's van Twitter of Facebook gehaald zijn. En die in één grote gezichtsherkenningsdatabase heeft gestopt. Die vervolgens door de politie gebruikt is om te kijken of daar bepaalde verdachten in zitten. En dat roept natuurlijk enorm veel staatsrechtelijke vragen op. Maar wat doet zo'n bedrijf? Hoe verhoudt dat zich tot de overheid? Mag de politie dat überhaupt gebruiken? Dus dat is denk ik ook nog een ander belangrijk onderwerp van wie maakt die systeem eigenlijk?
En zijn er nog meer voorbeelden van data van bedrijven die de politie hiervoor heeft ingezet?
In Amerika een aantal voorbeelden en in Engeland een aantal voorbeelden waar meer data zoals je credit card histories en schulddata wordt gebruikt om profielen van mensen op te stellen.
Ja, dan schets je ook wel meteen een doemscenario als dit allemaal aan elkaar geknoopt kan worden.
Ja, precies. En daarom is het ook zo belangrijk om wat meer zicht te krijgen op wat er nou eigenlijk daadwerkelijk gebeurt. En dat is ook, nou, daar begonnen we volgens mij ook bij toen je vroeg wat voor voorbeelden er zijn. Dat er dus niet echt transparantie of helderheid over is wat de politie precies nu doet en op basis van welke data ze dat doen. En dat argument dat je dan vaak hoort is van nee, de politie kan natuurlijk niet gaan vertellen hoe ze werken, want dan gaan criminelen daar omheen proberen te gaan of gaan ze die data proberen te manipuleren. Maar ik vind dat zelf eigenlijk een beetje een excuus om de transparantie die wij als burgers nodig hebben niet te geven. Dus wij moeten natuurlijk gewoon weten wat er gebeurt en op basis van welke data en inderdaad of er wordt samengewerkt met bedrijven om te kunnen beoordelen of we vinden dat de politie zijn taak goed volbrengt.
Ja, en zie je een manier waarop we dat af kunnen dwingen?
Ja, ik denk dat de regulering in dat opzicht echt heel erg belangrijk is om ervoor te zorgen dat het duidelijk is wanneer dit soort systemen ingezet mogen worden of als ze überhaupt ingezet mogen worden. Daar transparantie over af te dwingen en ook de klassieke checks en balances, dus een vorm van toezicht daarover die buiten de politie zelf staat. De politie zelf vindt eigen taak natuurlijk heel belangrijk. Het zijn mensen die dat graag goed willen doen, maar dat zorgt er ook voor dat mensen alleen vanuit dat perspectief kijken. Dus het is daarom heel belangrijk om of een instantie of een organisatie te hebben die buiten de politie staat. Die kan beoordelen in welke situatie je automated decision making systemen zou mogen gebruiken.
Wat heeft die bredere inzet van predictive policing volgens jou voor consequenties voor die samenleving en de rechtspraak en de rechten en vrijheden van burgers?
Ja, dat is een hele mondvol grote vraag. Maar ik denk dat dit soort systemen ook een hele grote impact kunnen hebben. Want wat is de rechtsstaat? Dat is, in abstracte zin gaat dat over het geloof in radicale gelijkwaardigheid van mensen in de samenleving ten opzichte van elkaar en ook voor de wet. En over democratische legitimiteit, over de dingen die de overheid doet. En ik denk dat, over wat we net hebben besproken, dat dit soort systemen op al die punten een probleem kunnen vormen. Omdat ze dus bestaande ongelijkheden kunnen versterken of reproduceren. Dat ze mensen kunnen stigmatiseren en aan andermans verleden kunnen houden. Het maakt democratische controle, kan het moeilijker maken.
Je gaf al aan, we hebben al een aantal lopende projecten op het gebied van predictive policing. Niet helemaal duidelijk welke allemaal, maar van sommige weten we het. Wat zou de overheid daar nu mee moeten doen?
Ja, we hebben al besproken wat voor grote effecten het gebruik van dit soort systemen kan hebben en waarschijnlijk heeft. En we hebben het over het overheidshandelen. Niet alleen algemeen overheidshandelen, maar specifiek de politie. Dus echt de repressieve tak van de overheid. En dan zou ik zeggen, als er nog niet een duidelijke, bewezen manier is om dit zonder problemen in te zetten, moet de politie dit soort systemen niet gebruiken.
Dus jij zegt, stekker eruit, terug naar de tekentafel. Kom weer terug als er een echt goed plan is.
Ja, precies. En ik denk, het voorzorgsprincipe wordt natuurlijk ook gewoon heel vaak toegepast bij de overheid. Dat je, als je niet zeker weet dat je het goed kan doen, dat je het dan niet doet totdat je dat zeker weet.
Naomi, bedankt.
Ja, heel erg graag gedaan.
Lotte, jij werkt bij Bits of Freedom vooral op overheidssurveillance. Welke links zie jij in dit gesprek met ons werk?
Ik zie veel links in onderzoek wat we doen naar de politie. Daaruit komt eigenlijk een beeld naar voren dat de politie stelselmatig de wet overtreedt. Daarom roepen we daar heel erg op voor meer toezicht op de politie en ook meer handhaving door de autoriteit persoonsgegevens. En verder waarschuwen we ook heel veel voor trends die we zien, met name ook in werk van de politie, waarbij er steeds meer wordt gekeken naar afwijkend gedrag in plaats van al gepleegde strafbare feiten. En dit brengt eigenlijk verschillende dingen met zich mee. Daarvoor moet de politie namelijk steeds meer gegevens verzamelen en dus komen burgers steeds weer eerder in het vizier van die politie. En anderzijds levert het ook vraagstukken op als wie bepaalt eigenlijk wat afwijkend gedrag is? Wat is dan de norm? En is afwijkend altijd wel een probleem? Is op die manier niet elke burger de hele tijd een potentiële verdachte? Wordt onze samenleving daar eigenlijk wel beter op? En natuurlijk als derde de Big Brother Awards, waarbij we hopen dat het ministerie van Justitie en Veiligheid echt wakker schudt, dat het duidelijk is dat er grenzen worden overschreden en dat er echt iets te doen staat.
En wat doet Bits of Freedom hieraan?
Wij houden scherp in de gaten wat de politie met nieuwe technologie doet. We roepen op tot het maken van deze visie bij de politie. We stellen kritische vragen en we werken aan bewustwording. Dus we leggen jullie altijd graag uit waar de zorgen zitten.
Het ministerie van Justitie en Veiligheid ontving de Big Brother Awards expertprijs onder andere voor de inzet van predictive policing. Maar daarmee zijn we er nog niet. De komende weken loop ik met jullie langs een reeks privacy blunders en licht deze toe met onze experts. En blijf luisteren, want volgende week is er weer een nieuwe aflevering van deze Big Brother Awards podcast. Deze podcast werd gemaakt door Bits of Freedom. Je hoorde mij, Inge Wanet. De podcast werd geproduceerd en geëdit door Randall Pelen. Heel veel dank gaat uit naar onze donateurs, partners en vrijwilligers. En alle experts die hun medewerking hebben verleend aan deze podcast. Wil jij ook onderdeel zijn van onze beweging? Ga dan naar onze website en doneer, abonneer je op onze nieuwsbrief of meld je aan als vrijwilliger.